Ik weet niet of jullie het gezien hebben, maar Aad heeft de deur dicht gedaan. En dan beginnen we in de regel. Psalm 31, vers 17 en 18. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt en ik heb te moedeloos neergebogen. 17 en 18 van Psalm 31. We zullen samen eerst bidden. Heren, we mogen samen tot u komen aan de avond van deze dag. En laten we in afhankelijkheid van u ons werk vanavond mogen doen. Nu wij weer de gelegenheid krijgen om samen de schriften te openen en te lezen wat gij ons in uw woord hebt laten vastleggen. En wat voor nu en voor altijd betekenis heeft en houdt, omdat het het eeuwige woord van u, de eeuwige God is. Omdat het de schriften zijn waarvan gij zelf gezegd hebt dat die een kracht Gods tot zaligheid zijn. Omdat het het eeuwige woord is, heren, waardoor wij wijs kunnen worden als het om de zaligheid gaat. Wij vragen van u dat u ons zegenen wilt. Dat u ons inzicht wilt geven in uw woord en dat wij verstaan mogen wat gij toen geschreven hebt en wat gij nog te zeggen hebt door dat geschrevene. U ons bewaren voor alles wat verkeerd is. Er zijn zoveel dingen, heren, die in ons leven naar de voorrang dingen en die de eerste plaats in ons leven zoeken in te nemen. En u weet welke dingen er in ons leven zo op de eerste plaats zijn of proberen te komen. Maar laat het bij ons allen toch zijn of worden, Heere, dat wij u de Heere als het allerhoogst en eeuwig goed op de eerste plaats mogen leren stellen. En dat het onze hartelijke begeerte mag wezen om in uw woord vastgemaakt te worden, zodat wij ons van uw paden niet zullen keren. Laat alles wat ons daarbij hindert en in de weg staat dan van ons wijken, Heere, ook vanavond. En wilt u ons een gezegende samenkomst geven. Denk ook aan hen die met ons meeluisteren. Zij zijn niet bij ons, maar ze leven wel mee en ze horen ook wel hetzelfde als wat wij hier horen. Wilt u ook hen gedenken. En hoor ons uit genade, Heere, om Jezus wil. Amen. Zoals ik u had bekendgemaakt, meegedeeld, zouden we vanavond dus beginnen met het 11e hoofdstuk van het Johannesevangelie. Ik lees van dat hoofdstuk het eerste deel, dat wil zeggen de verzen 1 tot en met 6. Er was een zeker man krank, genaamd Lazarus van Bethanië, uit het vlek van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was degene die de Heere gezalfd heeft met zalf en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren, welker broeder Lazarus krank was. Zijn zusters dan zonden tot hem, zeggende: Heere, zie, die gij lief hebt is krank. En Jezus dat horende zeide: deze krankheid is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid Gods, opdat de zonen Gods door dezelve verheerlijkt worden. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Als hij dan gehoord had dat hij krank was, toen bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Tot zover het gedeelte dat vanavond onze aandacht vraagt. Uit het 11e hoofdstuk van het Johannesevangelie dus, een voor ons allemaal bekend gedeelte, een bekende en ook wel een boeiende geschiedenis. Maar wat belangrijker is dan dat het een boeiende geschiedenis is, dat is dat wij in dit gedeelte in ieder geval 2 hele belangrijke dingen onderscheiden kunnen. In de eerste plaats vinden wij hier een hele rijke openbaring van wie de Heere Jezus is. Ik geef dat nu aan het begin maar vast aan, opdat we dat ook in de keren dat we verder met dit hoofdstuk bezig zullen zijn, daar goed op bedacht zullen wezen. Het gaat hier inderdaad ook, zoals in alle hoofdstukken van de evangelie, om de openbaring van de Heere Jezus Christus. Maar dat is in het ene hoofdstuk soms duidelijker dan in het andere. Hier is het in ieder geval heel duidelijk. Hier mogen we de zaligmaker ontmoeten, zowel in zijn godheid als in zijn mensheid. In zijn godheid, en dan denk ik aan het geweldige wonder dat hij verricht. Hij maakt de dode Lazarus levend. Het is niet het eerste verrijzeniswonder dat hij verricht, maar het is wel het grootste, want Lazarus is al 4 dagen geleden overleden en naar het getuigenis van zijn zuster ligt hij niet alleen 4 dagen in het graf, maar riekt hij ook al. Maar de Heere betoont zijn grootte, zijn goddelijke macht, door de dood te bevelen deze prooi los te laten en Lazarus terug te brengen in het leven. En niet alleen komt daarin zijn goddelijke kracht en majesteit openbaar, maar ook in wat hij Martha later in dit hoofdstuk ook leert belijden, als hij van zichzelf eerst gezegd heeft: ik ben de opstanding en het leven. Dat kan geen mens immers zeggen. Dat kan alleen de Zoon van God zeggen. Wel nu, daar is dus de openbaring van de godheid van Christus, terwijl wij hem tegelijkertijd in dit hoofdstuk ook heel duidelijk getekend vinden als de waarachtige mens. Als de mens Jezus Christus, die in al de benauwdheid van de zijne mede benauwd is geweest en die ook geweten heeft wat dat is om verdriet te hebben. We lezen in dit hoofdstuk immers ook die treffende woorden: Jezus weende. En daarin is hij zijn broeders ook in alle dingen gelijk geworden. Hij heeft ook in zijn menselijke natuur geleden, ook in zijn ziel, ook in zijn emoties, ook in zijn innerlijk, heeft hij de pijn gevoeld van de confrontatie met de dood. Hij heeft gevoeld het verschrikkelijke van de dood, het vijandige van de dood. En dat is inderdaad toch allemaal bewijs dat hij waarachtig mens geworden is. Nou, dat is dan één gedeelte, één belangrijke zaak die ons in dit hoofdstuk geopenbaard wordt. We krijgen vermeerdering van de kennis van wie de zaligmaker is. Daar is daarnaast, en dat is zeker zo belangrijk, ook een stuk onderwijs als het gaat over wie nou Gods kinderen zijn. En dat Gods kinderen niet allemaal aan elkaar gelijk zijn. En dat de Heere de een met zo'n karakter en de ander met weer een ander karakter begiftigd heeft. En dat de een op zo'n manier tot kennis der waarheid komt. En dat de ander weer langs een andere weg tot kennis der waarheid komt. Met andere woorden, dit hoofdstuk geeft ons ook een behoorlijk duidelijk beeld van de variatie die er is in de wegen die de Heere met de zijnen gaat. Terwijl hij ze toch eigenlijk allemaal hetzelfde leert. En terwijl zij allemaal bij hem op school zijn gekomen. Dus ook ten aanzien van de geestelijke zaken, van het werk van de Heilige Geest en hoe de Heilige Geest dat allemaal gestalte geeft in het leven van mensen die door de Heere onderwezen worden, krijgen wij hier heel wat te leren. Met andere woorden, een Bijbelhoofdstuk dat niet alleen bekend en boeiend is, maar dat ook vol onderwijzing is. Laten we er zo mee beginnen en laten wij ons vanavond dan beperken tot dat eerste stukje wat wij zojuist met elkaar hebben gelezen. De inleiding eigenlijk tot de hele geschiedenis. En dan begint deze geschiedenis met de mededeling dat er iemand ziek is. En degene die ziek is, is Lazarus. Wij kenden hem eigenlijk heel slecht uit het evangelie. Hij is samen met zijn twee zusters, vormen ze dat gezin dat in Betanië woonde, waar we ook al eens eerder kennis mee gemaakt hebben, namelijk in het 11e hoofdstuk, in het 10e hoofdstuk van Lucas. Daar ontmoeten we dit gezin voor de eerste keer. Maar dan moet je constateren dat Lazarus bij die gelegenheid niet eens genoemd wordt. Dan gaat het wel over Martha. En dan gaat het over Maria, en dan weet u verder de geschiedenis wel. Jezus is daar gekomen met zijn discipelen en dat brengt toch heel wat werk voor die twee zusters met zich mee. Maar intussen laat Maria haar zuster al het werk alleen doen. En heeft Maria een plaatsje gezocht aan de voeten van de heiland om door hem onderwezen te worden. En dat steekt Martha, afijn, die geschiedenis die kent u wel. Daar hebben we deze twee zusters dus al ontmoet en eigenlijk al een indruk gekregen van het grote verschil in karakter tussen de een en de ander. Nu, en dat wordt in hoofdstuk 11, zoals we zullen zien, nog eens een keer duidelijk onderstreept. Maar het gaat dus nu eerst even over die Lazarus, die broer van wie wij verder weinig weten, van wie we ook nooit en nergens in heel de Bijbel één woord vinden. Een woord wat hij gezegd zou hebben, een belijdenis die hij afgelegd zou hebben, een klacht die hij geuit zou hebben, een vraag die hij gesteld zou hebben. We vinden er niets van terug. Lazarus is wat dat betreft iemand die voor een groot deel, voor een heel groot deel, in het verborgene blijft. Hij is er, hij is erbij. En wat de Heere van hem vertelt en waar we het eigenlijk mee moeten doen, dat is dat deze man een van de beminden des Heren is. Net als zijn zusters overigens. Dat wordt in dit eerste gedeelte van Johannes 11 duidelijk gezegd. Vers 5, Jezus dan had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Ze zijn alle drie beminden des Heren. Ze kennen alle drie het leven der genade, de verborgen omgang met de Heren. En nu is één van deze drie ziek geworden. Niet zomaar een beetje ziek, maar nogal ernstig. En dat hij ernstig ziek is, dat kunnen we gevoeglijk aflezen uit het feit dat de twee zusters besloten hebben om Jezus van de ziekte van Lazarus in kennis te stellen. Als het een aanval van griep zou zijn geweest of een of andere lichte kwaal die makkelijk herkenbaar is en die waarschijnlijk met een week wel weer over zou zijn, dan geloof ik niet dat ze de Heere daar zozeer in gemengd zouden hebben. Maar dat ze hem er wel in mengen, terwijl Jezus, en dat moeten we niet vergeten, dat laat het slot van hoofdstuk 10 zien, terwijl Jezus vanwege levensgevaar uit de omgeving van Jeruzalem vertrokken is. Want de Joden hebben geprobeerd om hem om het leven te brengen. Ze hebben, zo eindigt dit hoofdstuk, stenen opgenomen om hem te stenigen. En toen is Jezus uitgeweken en in het Overjordaanse voorlopig gaan werken. En daar is hij dan ook al enige tijd. Terwijl die zusters dus weten dat Jezus weg is en waarom hij weg is, nemen ze toch de moeite en ze vinden het kennelijk ook noodzakelijk om Jezus op de hoogte te stellen van wat er met hun broer op dit ogenblik gaande is. Dat moet dus ongetwijfeld betekenen dat zij de zaak nogal donker inzien en dat ze voor het leven van Lazarus vrezen. En ze laten Jezus dan ook de boodschap brengen dat hun broer ziek is. Ze sturen een bode uit, een knecht of wie dan ook. Maar ze kennelijk beschikken ze over het adres van de Heere Jezus en ze sturen iemand erop uit om Jezus deze dingen te vertellen. Je kunt je indenken dat er voordat ze tot dat besluit gekomen zijn nogal wat gepasseerd is daar in Betanië. Als ik inderdaad gelijk heb dat er toch geen geringe kwaal was waar Lazarus aan leed en waardoor zijn leven bedreigd werd, dan hebben ze elkaar bezorgd meer dan eens aangekeken. En dan hebben ze ongetwijfeld ook wel eens een keer tegen elkaar gezegd, was Jezus nou maar hier. Want ze wisten dat hij zoveel zieken al genezen had. En dat hij in zoveel gevallen de dreigende dood al had geweerd. Was Jezus nu maar hier. Maar hij was er niet. Hij was op een behoorlijke afstand. En ze konden het hem niet onmiddellijk vertellen. Er moest iemand een hele reis voor gaan maken. Maar nogmaals, ze konden het ook niet langer voor zich houden. En met of zonder goedvinden van Lazarus, daar weten we niks van, hebben ze toen besloten die knecht te sturen. Maar dan moet u er eens op letten op welke manier ze Jezus op de hoogte stellen. Hoe zij hem vertellen wat er met Lazarus aan de hand is. U merkt dat ik vers 2 al sprekende eigenlijk oversla. Dat doe ik expres, dat staat hier tussen haakjes, dat heeft ook niet direct verband met deze geschiedenis. Het is zelfs iets wat later in de tijd plaatsgevonden heeft. Verderop in het volgende hoofdstuk zal Johannes daar pas verslag van doen. Van het feit dat deze Maria Jezus gezalfd heeft. We nemen dat alleen maar als een mededeling die hier inderdaad tussen haakjes geplaatst is. Om ons een klein beetje op de hoogte te stellen wie die Maria nu eigenlijk was. Maar we laten het in de bespreking van Johannes 11 verder achterwege. Wat ik zei, u moet er eens op letten op welke manier zij Jezus op de hoogte stellen van de ziekte van hun broer. Ze zeggen namelijk, en dat is alles wat ze zeggen, het is eigenlijk alleen maar een mededeling, Heere, zie die gij lief hebt is krank. Alleen maar een mededeling. Niet eens een dringend verzoek of hij wil komen. Misschien durven ze dat niet eens te vragen of hij wil komen. Misschien denken ze ook wel, als Jezus om zijn levenswil nu niet in Jeruzalem is, maar in het Overjordaanse, dan is het voor ons toch wel erg aanmatigend om hem te vragen om nu te komen en zich in gevaar te begeven daar in Betanië, vlakbij onder de rook van Jeruzalem. Dus in alle bescheidenheid vragen ze dat nog niet eens. En ze laten het ook verder helemaal aan de Here over, hoe hij erop zal reageren. Ze weten dat Jezus, als het erop aankomt, ook niet eens behoeft te komen. En dat hij niet eens lichamelijk in Betanië aanwezig behoeft te zijn om Lazarus voor de dood te bewaren en hem gezond te maken. Hij heeft meer dan eens bewezen dat hij het op een afstand ook kan, genezingswonderen werken. Hij hoeft maar een woord te spreken. Denk maar aan de geschiedenis van die hoofdman in Capernaum met zijn zieke knecht, die man die dat grote geloof mocht beoefenen en die tot de Here, en van wie de Here zei: groot is uw geloof. En dat bleek uit het feit dat hij zei: Heere, u hoeft niet eens bij mij in huis te komen. Ik ben het ook niet eens waard dat u onder mijn dak zou inkomen. Maar zeg het met een woord. En dan zal genoeg zijn om mijn knecht genezen te doen zijn. Nu, dat wisten die zusters ongetwijfeld ook. Maar ze laten het helemaal aan de vrijheid van de heiland over, hoe hij aan hun impliciete verzoek wil voldoen, want een verzoek is het natuurlijk wel. Heere, die gij lief hebt, is krank. Ik zei, het is een mededeling, maar een mededeling niet alleen om Jezus te vertellen, zo en zo is de situatie hier in Betanië, maar om hem toch, zonder dat ze dat uitdrukkelijk vragen, te vragen dat hij er wat aan zal doen. En weet u wat bijzonder opvallend is in deze manier van verzoek indienen? Dat ze daarbij een pleitgrond gebruiken. Nou is dat altijd een goede zaak als een mens in het gebed ook een pleitgrond heeft. Als hij iets heeft waarop hij staan mag, waarop hij zijn gebed mag doen. Een pleitgrond. Bijvoorbeeld op Gods beloften. Als een mens Gods beloften mee heeft in het naderen tot de Here, en als hij God zijn eigen beloften mag voorhouden en zeggen: Here, hier hebt u het gezegd, hier staat het, maak uw woord dan waar, dan heeft de mens een krachtige pleitgrond. Nou, zij hebben ook een pleitgrond. En die pleitgrond die is gelegen in de liefde. Maar niet, let u daarop, niet de liefde van Lazarus tot Jezus, of de liefde van Martha en Maria tot Jezus, maar de liefde van Jezus tot Lazarus. Heere, zie, die gij lief hebt. Er staat niet die u lief heeft, dat zou op Lazarus liefde slaan, maar die gij lief hebt, dat slaat op de liefde die Jezus heeft voor Lazarus. Ze komen dus niet met iets van Lazarus of van zichzelf. Ze komen niet met iets wat zij tegenover de Here gedaan hebben, of wat zij de Here hebben aangeboden, of wat zij de Here hebben aangedragen en toegediend. Niets daarvan. Er is wat dat betreft geen pleitgrond in een mens, ook niet in een bekeerd mens. Ook niet in een godvrezend mens. We kunnen nooit een pleitgrond maken van onze liefde tot de Here en onze ijver voor de Here en onze trouw tegenover de Here en onze bijdrage voor de dienst des Here en onze gewilligheid om in de wegen des Here te gaan. Wie daar een pleitgrond van maakt, die zit ernaast. Die heeft er ook niks van begrepen. Die is toch nog bezig in zijn eigen gerechtigheid om zoiets te wezen, iets te zijn, niet alleen in zijn eigen ogen, maar ook in de ogen van de Here. Alsof de Here dan verplichtingen zou hebben. Stel voor dat ze gezegd hadden: Here, u weet wel, Lazarus heeft u zo hartelijk lief, en nou is hij zo ziek. Met de bedoeling, dan kunt u hem toch niet zo ziek laten zijn, en dan kunt u hem nu toch niet laten sterven. Iemand die u zo lief heeft, iemand die zoveel voor uw dienst gedaan heeft, iemand die zo hartelijk aan uw dienst verbonden is, die kunt u toch niet zo... Herkent u wel? Zo wordt er toch veel gedacht, zo wordt er toch ook veel gebeden, zo wordt er toch veel gesteund op, ja, op onszelf, onze vroomheid, onze vermeende gerechtigheid. Maar het is leerzaam dat die twee zusters dat zo helemaal niet doen. Als zij dan een beroep op de Here Jezus doen, dan doen ze een beroep op het feit dat hij Lazarus lief heeft. Dat het bij hem vandaan is gekomen. En als Lazarus dan ook de Heer Jezus lief heeft, dan is dat antwoord. Dan is het bij Lazarus niet begonnen, maar dan is het bij de Heer Jezus begonnen. En dan heeft Lazarus Jezus lief, omdat Jezus hem eerst heeft lief gehad. En dat is altijd de orde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Wat is dat voor een liefde geweest, die Jezus tot Lazarus had? Ten diepste is het Gods liefde. De liefde die de Vader tot al zijn verkorenen heeft. De eeuwige liefde. De liefde die uit het welbehagen Gods voortkomt. Daar komt het vandaan. De Vader heeft hem verkoren. Heeft hem aan zijn Zoon gegeven. Jezus is gekomen in deze wereld ook om Lazarus te redden. En Jezus heeft dezelfde liefde tot Lazarus die de Vader tot Lazarus heeft. En Jezus heeft hem zo lief dat hij straks voor hem de dood ingaat. En dat is op de een of andere manier, de schrift vertelt ons niet hoe, ook aan Lazarus bekend geworden. Want als de Heere een mens lief heeft, dan wordt die mens dat vroeg of laat gewaar. Dan weten Lazarus het en zijn zusters net zo goed. Waaraan weet een mens nu dat God hem lief heeft? Waaraan kunnen we dat weten? Dat de liefde Gods naar zo'n zondaar is uitgegaan. Hieraan dat de liefde Gods altijd een trekkende liefde is, een overwinnende liefde. Hieraan dat op een gegeven ogenblik in Lazarus leven, en dat geldt van die twee zusters net zo goed, de genade Gods zo overweldigend in hun leven is binnengekomen dat hun leven erdoor veranderd is. Ze zijn getrokken. Misschien niet in een weg van veel schokkende gebeurtenissen. Of misschien ook wel, daar ligt ook weer verschil. Maar ze zijn getrokken uit de duisternis en gebracht in het licht. En daarin heeft de Heere al bewezen dat hij hen lief had. Hij liet hen niet in hun ellende, hij liet hen niet in hun verlorenheid. Hij liet hen niet in de duisternis die een gevolg van hun eigen keus, van hun dwaze keus was. Maar hij heeft ze tot zich getrokken, tot zijn dienst getrokken, aan zich verbonden, aan zijn woord verbonden. En toen kregen zij hem vanzelfsprekend ook lief. Als ze dat merken, als ze dat ondervinden, als ze dat mogen gaan ontdekken in hun leven. De Heere komt tot ons en de Heere overreedt ons en de Heere wint ons in en de Heere betoont zijn liefde en geeft zijn gunst aan ons. Dan wekt dat wederliefde. En dan gaat in vervulling wat ik zojuist citeerde uit de eerste brief van Johannes. We hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dan gaan ze het hem ook zeggen, of laten zeggen. Heere, dien gij lief hebt, is krank. Niet, Heere, denk er nog eens aan hoeveel Lazarus al voor u gedaan heeft. Maar Heere, bedenk dat hij voorwerp van uw liefde is. En dus ook voorwerp van uw zorg. Dan moet hij u toch ter harte gaan. En dan kan zijn lot, ook nu hij zo ernstig ziek is, u toch niet onbewogen laten. Het is een van uw gekenden, Heere. Het is er een waarvoor gij uw leven straks gaat geven. En met deze boodschappen, met dit impliciete verzoek en met deze pleitgrond komt dan straks die bode bij Jezus. En hij brengt deze boodschap over en hoe reageert de Heere Jezus daar dan op? En Jezus dat horende zeide, deze krankheid is niet tot de dood, maar tot de heerlijkheid Gods, opdat de zonen Gods door dezelfde verheerlijkt worden. Dat is Jezus' antwoord. Dat hoort die bode en dat kan hij dan in Betanië gaan vertellen. Dat horen ook de discipelen die erbij zijn. En je kan zeggen, dat is nogal een geruststellend woord. Daar zou je uit kunnen aflezen, en de discipelen hebben dat ook gedaan, dat Jezus de zaak zo ernstig niet inziet. Die zusters zijn nogal verontrust. En het lijkt er inderdaad ook wel op dat het inderdaad ernstig is met Lazarus, maar de Heer Jezus zegt eigenlijk, maar dat valt best mee hoor. Deze ziekte zal in ieder geval niet tot de dood leiden. Het mag er nou even op lijken, maar er komt straks wel een wending. Deze ziekte heeft een heel ander doel. Niet om Lazarus uit het leven te halen, maar op de een of andere manier gaat de Heer zich erin verheerlijken. En niet alleen gaat God zich erin verheerlijken, maar ook de Zoon van God, en dat is natuurlijk Jezus zelf, zal door deze gang van zaken verheerlijkt worden. Hoe hij dat bedoelt, legt hij overigens niet uit. Maar ik denk dat dat op het moment aan de discipelen ontgaan is. Want een mens is nogal in de regel nogal gauw tevreden. En als hij ergens een bepaalde hoop uit kan halen, dan zal hij dat niet nalaten. Jezus begint met te zeggen, het valt best mee. Althans, zo horen ze dat. Deze ziekte is niet tot de dood. Nou, goed, laat het dan nog een poosje duren. En laat hij dan nog wat moeilijke dagen hebben. Maar hij knapt straks weer op. En wat de rest van die woorden van Jezus betekent, daar hebben de discipelen op dat moment in ieder geval helemaal geen erg in. En ik denk die bode ook niet. Want die is met die boodschap teruggegaan naar Betanië. Nou, één van tweeën. Toen hij in Betanië kwam, was Lazarus nog in leven of hij was al gestorven. Ik kan dat niet uitmaken. Jezus blijft daar straks nog, ik kom daar zo meteen op terug, nog 2 dagen in dat gebied waar hij was. Als Jezus in Betanië komt, is Lazarus al 4 dagen geleden gestorven. Hoe lang die knecht erover gedaan heeft om die reis van Perea naar Betanië te maken, weet ik niet. Dus één van tweeën. Laten we allebei de mogelijkheden eens even onder ogen zien. Lazarus leeft nog als die knecht komt. En dan kan hij tegen Martha en Maria zeggen, maar die ziekte is niet tot de dood hoor. En of hij de rest verteld heeft, ik neem aan van wel. Maar dat zal toch op die zusters ook niet al te veel indruk gemaakt hebben, omdat dat niet direct een antwoord op hun vragen was. Ze willen nu weten hoe het met Lazarus zal gaan. En dan zegt Jezus, hij gaat niet sterven. Dus dan zijn ze bemoedigd. Dan kan het nou heel wat somber lijken. En dan kan Lazarus menselijkerwijs gesproken en ook volgens het oordeel van de dokter wel vlak bij de dood zijn. Maar dan weten ze, het komt toch goed. En daar houden ze zich dan graag aan vast. Jezus' woord is toch het goddelijke woord. Jezus' woord is toch geen woord waar ze bij hoeven te twijfelen. Of, als die knecht op een moment kwam dat Lazarus inderdaad al gestorven was, dan hebben die zusters toch ook nog een heel geruststellende boodschap eigenlijk gekregen. Alleen, dan begrepen ze er niks van. Deze ziekte is niet tot de dood en kijk eens. Hij heeft de laatste adem al uitgeblazen. En ze zijn al drukdoende om voorbereidingen te treffen voor de begrafenis. Hoe kan Jezus dat nou zeggen? Dan lopen ze er mee vast. Dan weten ze er geen raad op. En toch, en dan moet ik met u even verder op in dit hoofdstuk, en ik wijs het alleen maar aan en ik ga er verder niet op in. En toch heeft dat woord van Jezus, deze ziekte is niet tot de dood, ergens in het hart van Martha in ieder geval iets losgemaakt. Ze kan het allemaal echt niet verklaren, even aangenomen dat Lazarus inderdaad al gestorven is. Ze kan het echt niet verklaren. Maar één ding, dat woord dat laat toch wat na in haar leven. Dat schept toch wat hoop in haar ziel. Want als Jezus straks komt in Betanië en als Martha hem ontmoet, ziet u maar in vers 22, vers 21, daar zegt ze, en dat klinkt eigenlijk een beetje als een verwijt, Heere, waart u hier geweest, dan waren mijn broeder niet gestorven. Maar vers 22, maar ook nu, zelfs nu nog, weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God het u geven zal. Hoe komt ze daar nou bij? Nou, Jezus heeft gezegd, deze ziekte is niet tot de dood. Zou ze het daar dan uitgehaald hebben, zonder dat ze dat nou precies kan traceren en zonder dat ze dat nou allemaal precies onder woorden kan brengen, maar zou dat dan toch ten diepste een geloofswerk, een geloofsworsteling in haar geweest zijn, ook te midden van al de onbegrepen raadselen, maar ook nu nog. Ja, nog kan het. Wat doet Jezus als hij die boodschap gebracht heeft? Maakt hij haast om achter die bode aan te gaan? Nee. En de discipelen verwachten het nou ook helemaal niet meer. Ze vinden het dan ook helemaal geen wonder dat in vers 6 geschreven staat, als hij dan dit gezegd had, bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Zou toch goed komen met Lazarus? Nou, dan kan Jezus rustig hier blijven. En dat is maar beter ook. En dat komt in het vervolg openbaar. Dat is maar beter ook, want hier is Jezus toch maar wat veiliger dan in Jeruzalem. Daar hebben ze hem onlangs nog geprobeerd te stenigen. Dus de discipelen zijn eigenlijk al lang blij dat Jezus geen aanstalten maakt om naar Jeruzalem, naar Betanië te gaan, maar rustig hier te blijven. En waarom doet Jezus dat? Doet hij dat omdat hij daar nog werk te doen heeft, dat hem nog 2 dagen in beslag zal nemen? Wie weet. Doet hij dat omdat hij, ja, in ieder geval doet hij dat met wijze bedoelingen. Hij doet het met wijze bedoelingen als hij zijn hulp uitstelt. En een van de meest wijze bedoelingen die de Heere heeft bij het uitstellen van zijn hulp, is het geloof van de zijnen te oefenen. En het geloof van de zijnen te louteren. Door het te beproeven. Ik denk dat je dat zo moet verstaan. Heel bewust gaat de Heer Jezus nu nog niet naar Betanië. En hij laat helemaal aan niemand weten dat dat zijn plan is om dat over een paar dagen wel te doen. Hij doet het niet nu en hij geeft een boodschap mee waar ze eigenlijk uit kunnen concluderen, Jezus komt helemaal niet. Nou, en dan moet je nog eens even in de gedachten naar Betanië toe. In de veronderstelling dat, ik zei zo pas, er zijn 2 mogelijkheden, Lazarus leeft nog of niet meer. In de veronderstelling dat Lazarus nog leeft. En dan komt daar die bode en die zegt tegen die 2 zusters, deze krankheid is niet tot de dood. Waar is Jezus? Komt hij niet? Nee, ik heb helemaal niet gemerkt dat hij van plan is om te komen. Hij heeft ook helemaal niets in die richting gezegd. Hij heeft ook geen enkele aanstalte gemaakt om te komen. Maar om eerlijk te zijn, dat hoeft nou toch ook niet als hij gezegd heeft, deze krankheid is niet tot de dood. Dan komt het toch goed. En hij kwam niet. Maar de ziekte ging wel voort. En de dood kwam wel dichterbij. En ze hebben toch gehoopt, die 2, dat hij alsnog zou komen. Alsnog. En dat hij het niet alleen bij dat woord via die bode zou laten. Maar de dagen gingen voorbij en tenslotte is het voorbij ook met Lazarus' leven. Hij kwam niet. Wat betekent dat voor een ziel? Die op de Heere hoopt, die al zijn hoop op de Heere gevestigd heeft, die de sterkste pleitgrond heeft gebruikt om bij de Heere gehoor te vinden. Heere, dien gij lief hebt, is krank. En de Heere doet net alsof het hem onverschillig is en alsof Lazarus hem niet aangaat en alsof dit voorwerp van zijn liefde niet meetelt. Wat een ontzaglijke beproeving moet dat zijn voor een ziel, toch al in nood, toch al met een stuk verdriet, toch al met moeilijkheden die niet te verwerken zijn. bij een sterfbed staan is nogal wat. En een geliefde straks heen zien gaan is nogal wat. En dan ook dat onbegrijpelijke van Jezus uitstel. En ze weten niet eens dat het uitstel is. Ze kunnen alleen maar concluderen, hij komt helemaal niet. Hij is ons vergeten. Hij heeft vergeten genadig te zijn. De toezegging heeft een einde. De barmhartigheden God zijn afgesneden. Of die andere mogelijkheid, en dat maakt het niet gemakkelijker, Lazarus is al gestorven. En Jezus is niet gekomen, nog steeds niet. En daar zitten ze nu en dan moeten ze zonder hem alles regelen. En dan moeten ze zonder hem voor de begrafenis zorgen. En dan ligt hij in het graf, Lazarus, en nog is Jezus er niet. Oh, ze hebben gedacht, kwam die nu maar. Toen Lazarus daar opgebaard stond. Dat was al eens eerder gebeurd, toen een dode opgebaard stond. Dat dochtertje van Jairus, en toen kwam Jezus toch nog op tijd. Ja, zelfs toen de jongeling uit Nain uitgedragen werd, naar het kerkhof gebracht werd, toen was het nog op tijd, toen Jezus daar die stoet ontmoette en de dragers beval dat ze stil moesten staan. Maar Jezus kwam niet toen Lazarus nog opgebaard stond. En Jezus kwam niet toen ze met hem naar het graf gingen. En Jezus kwam ook de volgende dag niet. En de volgende dag niet. En de volgende dag nog niet. En ze hoorden niets van hem. Uitstel. Afstel. Wat een ontzaggelijke beproeving is dat voor die zusters geweest. Dat hebben ze bij alle andere verdrietige dingen die ze moesten meemaken niet kunnen begrijpen. En wat hadden ze? Dat ene woord. Dat ene woord dat die bode overgebracht had. Deze krankheid is niet tot de dood. Laten ze er nou eens aan denken dat de Heer er nog wat bij gezegd heeft. Want zo menigmaal is de oorzaak van in het donker verkeren en in twijfel terechtkomen en de weg niet meer zien. En misschien zelfs de Heere verdenken, zo menigmaal is de oorzaak van dat alles dat wij niet goed hebben geluisterd. Want als ze het goed zouden hebben begrepen en het vervolg van de geschiedenis laat zien dat ze het niet goed hebben begrepen, als ze het goed hadden begrepen, dan zouden ze ook op de dag van Lazarus sterven. Ook op de dag van Lazarus begrafenis. Ook de dagen daarna nog reden genoeg hebben gehad om in God van vreugde op te springen. Want de Heere had gezegd, deze krankheid is niet tot de dood, maar tot de verheerlijking Gods. En ook opdat de Zoon van God daardoor verheerlijkt zou worden. De Heere gaat er wat mee doen. Wat mee doen, niet alleen maar in het belang van Lazarus en zijn twee zusters. Het is geen familieaangelegenheid, dit sterfgeval. Het is maar niet iets wat alleen in die kleine kring betekenis gaat krijgen. Maar het is iets wat geplaatst wordt in het kader van de voortgang van Gods koninkrijk. En van de verheerlijking van God en van de koning van dat rijk. God gaat zich verheerlijken. Christus gaat zich verheerlijken. Als ze dat geweten hadden, dan hadden ze geweten, hij komt. Al duurt het nog een jaar. Hij komt toch. Zijn woord is er goed voor. Zijn woord is waarachtig. En zo hebben ze het niet verstaan. Want als zij Jezus niet bij zich hebben, dan zitten ze danig in de war. En dat kun je merken als je straks gaat ontdekken hoe ze reageren als Jezus er dan echt is. En wat ze dan tegen hem gaan zeggen. Dan komt het er allemaal uit. Maar nu zit het er allemaal in. En nu hebben ze die zorg, die moeite en dat verdriet. En ze kunnen het niet kwijt en ze kunnen het niet verwerken. Ja, ik heb al een paar dingen gezegd die eigenlijk in de lijn van toepassing en persoonlijke toespitsing liggen. Let nog eens even, Even nog een paar dingen. Let nog eens even op die manier waarop hier in dit gedeelte de relatie tussen de Heere Jezus en de zijnen wordt getekend. Dat is een relatie van liefde. Daar ligt eigenlijk het hele geheim in verklaard. Wat is er nou tussen de Heere en zijn volk? Wat is er tussen hen? Daar is de band van liefde. Maar goed verstaan, liefde die daar bij hem begon. En die naar hen uitging. En toen beantwoord werd met wederliefde. Nooit omgekeerd. Altijd van God uit, van Christus uit. In beginsel is de liefde altijd een eenzijdige liefde. Ze wordt tweezijdig, omdat de Heere de liefde zelf opwekt en de liefde zelf uitlokt. Maar dat is ten diepste het geheim van de relatie tussen Christus en zijn volk. En daarom, omdat hij hen lief heeft, doet hij alles voor hen. Voor degene van wie je echt houdt met heel je ziel, heb je, als het erop aankomt, ook alles over. En als ik zeg dat je voor zo iemand alles over hebt, dan is het altijd nog betrekkelijk. Want dan zijn er toch nog grenzen aan wat een mens voor het voorwerp van zijn liefde over heeft. Nauwelijks, zegt Paulus, zal iemand voor zijn broeder, voor zijn vriend in de dood willen gaan. Nauwelijks zal dat gebeuren. Het gebeurt misschien wel eens een keer, maar het is zeldzaam. Als iemand in zijn liefde voor een medemens zo ver gaat dat hij zijn eigen leven voor hem wil opofferen. Maar dan moet het toch wel echt het voorwerp van zijn liefde zijn. Maar wat onbestaanbaar is, zegt de apostel Paulus, onder mensen, dat is dat iemand voor vijanden gaat sterven. En dat is nou het geheim van Christus tegenover zijn volk. Want het zijn allemaal van nature vijanden. En het zijn allemaal tegenstanders. En ze geven hem niets. En als hij niet de eerste in hun leven is, zouden ze hem ook nooit wat geven. En zouden ze zich helemaal van hem distantiëren. Dat is wel gebleken, ook zelfs na ontvangen genade is die neiging er nog. Zelfs na ontvangen genade zegt Petrus nog, ik ken die mens niet. O nee, denk nooit zoveel van de liefde van een mens tot de Heere en tot zijn dienst. Denk daar nooit zoveel van. Dat is altijd zo gebrekkig en zo onvolkomen en zo met zonde bevlekt. En dat is altijd nog zo doorkruist met allerlei verkeerdheid. Daar moet je niet te veel van verwachten. Ook al mag je bij tijden wel eens zeggen, Heere, ik zal u hartelijk lief hebben. Het wordt nooit de grond waarop je staan kunt. En het wordt nooit de grond waarop je pleiten kunt. Maar de liefde van God en van Christus. En als je nou in het gebed moet gaan, want dit gedeelte dat leert ons inderdaad ook een aantal dingen omtrent het bidden. Als je nou in gebed hebt te gaan voor jezelf, of voor een medemens, zoals die zusters hier doen, voor een ziek medemens, die situaties komen voor, dat je met de ziekten en met de zorgen in het leven van een medemens tot de troon der genade vlucht, dan kun je de Heer allerlei dingen voorleggen. Dan kun je de Heer allerlei dingen vragen. Maar leer van deze zusters dat je God ook vrij moet laten. Uw wil geschieden, niet dwingen. Maar weet u, en laat dat nou een vraag zijn waar we allemaal een keer onszelf mee proberen te leren kennen. Weet u wat het krachtigste en het sterkste middel in het gebed is voor onszelf of voor een ander? Als je echt oprecht en op goede gronden tegen de Heere kunt zeggen wat die zusters over Lazarus zeiden. Heere, dien gij lief hebt, is krank. Als je zo voorbeden mag doen voor een ander, voor je man, voor je vrouw, voor je kind of voor wie dan ook, Heere, u hebt hem, u hebt haar toch lief. En nou is het er zo slecht aan toe. En nu is de dood zo dichtbij. Of als je het met het oog op jezelf zo tot de Heere mag zeggen. Heere, niet mijn liefde tot u. Dat geeft de doorslag toch niet. Maar uw liefde tot mij. En als je daar de bewijzen van hebt. Van de opzoekende liefde van de Heere. Heere, dat werk van u. Die liefde van u. U bent dat toch niet vergeten. Als je zo tot de Heere mag gaan. En zo je noden. En je zorgen van jezelf of voor een ander aan de Heere mag voorleggen. Dan kan er in het bidden al een stuk rust komen. Ten dagen als ik riep, zegt Psalm 138, dus dan is hij nog aan het roepen. Dan is hij nog in zijn nood, dan is hij nog in zijn verzuchtingen bezig aan het adres van de Heere. Ten dagen als ik riep, op datzelfde moment dat ik riep, hebt gij mij versterkt met kracht in mijn ziel? Heeft hij antwoord gekregen? Ja en nee. Nee, hij heeft nog niet gekregen waarom hij vroeg. Maar hij heeft dit antwoord gekregen, er is een God in de hemel die me hoort. En er is een God in de hemel die aandacht aan me schenkt. En die me rust geeft. En die me overgave geeft. En bij wie ik het kwijt kan. En dan nog even over dat uitstel. Ja, daar hebben ze natuurlijk vreselijk mee gezeten, daar die twee zusters. Maar de Heere heeft er niet mee gezeten. En toen stierf Lazarus. En toen veranderde er zoveel. En toen was die plaats van Lazarus leeg. En toen was er een groot verdriet. En toen begrepen ze de Heere niet meer. Maar bij alles wat er toen veranderd was daar in dat huis, daar in Betanië, in dat gezin. Bij alles wat daar veranderd was, was er één ding niks niet veranderd. De liefde. Van Jezus. Voor die drie. Want u moet er eens op letten. Ik sloeg dat zojuist over. Maar het heeft toch wel betekenis. Voordat in vers 6 Johannes vertelt. Dat Jezus toen daar nog 2 dagen bleef. Wordt nog eens een keer nadrukkelijk in vers 5 gezegd. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Dat is ook na dat woord van Jezus zo gebleven. Ook tijdens die 2 dagen die hij in Perea bleef, is dat zo gebleven. Ook toen in Betanië alles uit de hand liep en zij de dingen niet meer begrepen, is dat zo gebleven. In het hart van de Heer Jezus is niets veranderd. Ook niet als ze Lazarus moeten gaan begraven. Zij mogen er dan mee zitten dat Jezus uitstelt, hulp uitstelt. Maar Jezus heeft daar geen probleem mee gehad. Hij doet dat in zijn wijsheid. Hij doet dat, laat ik het dan zomaar zeggen, hij doet dat in zijn liefde wel vaker. En terwijl Jezus die bode zo laat gaan en intussen net doet, althans de schijn wekt alsof ze daar in Betanië nou maar met dat woord genoegen moeten nemen, is hij geen ogenblik van al die 2 dagen dat gezin, die zieke Lazarus, die ongeruste zusters vergeten. Is hij al die tijd hun voorbidder gebleven? Is hij al die tijd hetzelfde geweest als wat hij was voor zijn discipelen die hij op een gegeven ogenblik op een avond weggestuurd had, het meer op om over te varen naar de andere kant. En hij zei, ik kom later wel. Hij bleef daar die nacht over op de berg om te bidden. Hij wilde alleen zijn en daarom moesten zij weg. En toen zij weggingen, toen heeft hij een storm laten waaien. En van die discipelen wordt geschreven dat ze zich zeer pijnigden. En dat ze de wanhoop nabij waren, want de dood stond hen voor ogen. Het was geen doen in de nacht op het meer, in dat verschrikkelijke onweer. En waar is Jezus? Ja, die was er niet en die kwam ook maar niet. En wat zij niet wisten, dat heeft Matthäus toch vastgelegd in zijn evangelie, tot troost van alle beproefden en voor alle mensen die zich door de Heere in de steek gelaten voelen. Matthäus heeft geschreven, hij zag door het donker heen, want het was pikdonkere nacht. Hij zag dat zij zich zeer pijnigden. Dat heeft hij gezien, dat heeft hij geweten. En zijn hart is bij hen geweest. En toen de nood het hoogst was, was de redder er ook. Zo heeft Jezus ook Martha en Maria en Lazarus gezien daarvan uit Perea. En hij heeft gezien hoe zij zich ook zeer pijnigden. En hij ziet dat van al degenen die hij in een weg van beproeving leidt. Hij ziet dat bij al degenen die niet weten wat ze er nou van denken moeten. En die met Asaf vrezen en klagen, de Heere heeft vergeten genadig te zijn. Hij vergeet hen niet. Als het zijn tijd is, komt hij. En hij betoont het dan ook. Dat er een hoop dingen zijn die ze op het moment dat ze gebeuren niet verstaan. Maar het zijn dingen waarvan hij gezegd heeft, gij zult ze na deze verstaan. En zo leren zij, door de oefening heen, door de beproeving heen, door de loutering heen, zelfs voordeel trekken uit hun leed. We zingen Psalm 94, het achtste vers. 94, het achtste vers. Heb naar aanleiding van het gedeelte dat we vanavond bespreken, dan hoor ik dat nu graag. Ja, Gerrit. Gerrit.
Hoe is die zusters van de Heer Jezus jagen Lazarus niet
af? Hoe wisten die zusters dat de Heer Lazarus lief had? denk dat daar maar één antwoord op is. Dat is het antwoord. Ze wisten dat Jezus hen persoonlijk lief had. En dat waren ze gewaar geworden. Dat was gebleken uit de zorg die hij aan hen besteedde. De genade die hij in hun leven verheerlijkte. En ze wisten het van elkaar ook. Dat ze hetzelfde geloof deelachtig mochten zijn. En dat ze allemaal, alle drie, op de een of andere manier vroeg of laat het nieuwe leven hadden ontvangen. En dat is het bewijs. Ik heb gezegd, waar blijkt de liefde Gods, de liefde van Christus uit? Daarin dat het een trekkende liefde is. Ze zijn alle drie, en dat wisten ze van elkaar ongetwijfeld ook. Ze waren wat dat betreft een open boek voor elkaar. Ze hadden geen geheimen voor elkaar. Ze wisten het van elkaar dus ook dat de Heere in hun leven was gekomen met zijn trekkende liefde. En daar hebben ze het vandaan. Uit de bewijzen van die liefde die ook aan Lazarus getoond waren en waar zij dus ook, ja, die zichtbaar geworden waren bij Lazarus. En dus herkenden ze elkaar ook. En als ze met elkaar spraken over de bemoeienissen van de Heere en over wat de Heere aan hun ziel gedaan had en hoe de Heere tot hen gesproken had, dan, ja, dan was dat voor hen geen taal die ze niet begrepen. Daar konden ze elkaar helemaal in herkennen. Dat is de gemeenschap die er onderling is tussen al degenen die de Heere met het ware geloof begiftigd heeft. Ja? Ja? Ja. Daar zit wel een les in dat de Heere, zoals hij bewezen heeft in Lazarus, de levendmakende zaligmaker te zijn. Zo is hij dat dan in geestelijk opzicht ook, maar ik wil daar eigenlijk pas over spreken als het over de opwekking van Lazarus zelf gaat. Want dan heb je daar een lijn van toepassing in, niet nu al. Nee. Ja. Ja? Dat komt dan nog. Gerrit, nog een keer.
Zegt dat het beste natuurlijk op het feit van de liefde van de Heer Jezus.
Ja.
Maar toch David en Hizkia, die feiten toch ook, zeggen ze dat ik in een oprechtheid verwandeld heb.
Ja.
En vooral Hizkia
geweest. Want dat wijst de Heer in zijn woord altijd af. Dat is fariseïstisch. Dat doet die fariseer ook. Die dankt God dat hij beter is dan anderen. En dat bewijst hij door te wijzen ook op zijn vroomheidsbetuigingen, zijn godvruchtigheid, zijn gehoorzaamheid aan de wet, zijn vasten, zijn tiende geven enzovoort. Als een mens het op die manier doet, dan leeft hij vanuit het beginsel van eigen gerechtigheid. Ik doe dit voor de Heere en nou is de Heere eigenlijk wel verplicht om mij uit de moeite te redden. Maar zo versta ik dat bidden van Hizkia niet. De man is in werkelijke verootmoediging voor de Heere gekomen. Hij is klein voor de Heere geworden. Hij heeft, hoewel zijn weg nu zo is, toch in zijn leven de genade van de Heere ontvangen. En dat is gebleken uit zijn godvruchtige wandel. Uit zijn liefde tot de Heere en tot de dienst van de Heere. Maar het gaat net als bij Lazarus terug op datgene wat de Heere eerst in zijn leven gedaan heeft. Kijk, als ik het zo zou moeten verstaan, zoals sommige mensen dat dan zouden willen verstaan, dat Hizkia daarmee echt een beroep gedaan heeft op zijn eigen godsdienstige verrichtingen, dan geloof ik niet dat de Heere daar een welbehagen in gehad heeft. Dat leert de Heere een mens juist af. Want al die steunsels die je denkt te hebben, die breekt de Heere af. En de Heere maakt een mens juist arm en hij maakt hem juist leeg. En wat er dan overblijft, dat is Gods werk. Gods genade. En dat hebben die zusters hier begrepen. Dus ook als je bij David en bij Hizkia zoiets leest als dat wij dan inderdaad van hen lezen, dan zou ik het toch maar het liefste willen verstaan als een pleiten op de vruchten van Gods genade die er in hun leven zijn gerijpt. En niet als prestaties van wat zij nou gedaan hebben. Ja? Nog meer vragen? Ja, Anja? Ja, ja. Nou, ik weet daar geen verklaring voor. Ik weet alleen dit, dat het Johannes-evangelie is het laatste evangelie van de vier dat geschreven is. En Johannes heeft eigenlijk in zijn beschrijving van het leven van de Heer Jezus gebruik gemaakt van materiaal dat bij de andere evangelisten niet aanwezig was. Op een enkele uitzondering na. Maar Johannes vertelt eigenlijk maar heel weinig van wat de andere evangeliën al verteld hebben, behalve van het lijden en sterven van de Heer Jezus. En dat doet Johannes toch ook nog weer op een hele aparte manier, zodat in de leidersgeschiedenis in het Johannes-evangelie ook nog veel dingen staan die we bij de andere evangelisten niet tegenkomen. Maar voor de rest, heel zijn evangelie door, is eigenlijk allemaal nieuwe stof. Terwijl de andere, Matthäus en Marcus, die hebben vrij veel wat ze allebei hebben. En Lucas, die heeft ook een aantal dingen die anderen weer niet vermeld hebben. Hoe Lucas dat geweten heeft, uit de eerste hand niet. Lucas was natuurlijk geen discipel. Lucas heeft het ook allemaal via anderen gehoord. Hij heeft dat zo in het begin van zijn evangelie, zegt hij dat ook, alles van tevoren naastig onderzocht. En zo is Lucas een aantal dingen op het spoor gekomen die de andere discipelen of niet meer wisten, of waarbij de Heilige Geest hen niet bepaald heeft toen zij hun evangelie schreven. Maar een andere verklaring voor het feit dat die geschiedenis van Martha, gij bekommert en verontrust u, wel al in Lucas staat, maar ergens anders niet, heb ik niet. Nee. Nee, daar zit ook een stukje van de leiding van de Heilige Geest in natuurlijk, wat de Heilige Geest deze verschillende mensen indachtig gemaakt heeft en waarbij hij hen geïnspireerd heeft om het op schrift te stellen. Ja. Nog meer vragen? Bart? Ja, het een sluit het ander niet uit. De vraag is of hier toch eigenlijk niet meer aan de orde is dan dat alleen ze niet goed geluisterd hebben naar heel die boodschap die de Heer Jezus heeft gesproken. Is het ook niet zo dat de Heer verder gaat met zijn openbaring aan deze mensen en aan de discipelen? En dat het nu speciaal ook gaat om het koningschap, de koninklijke macht van de Heer Jezus. Nou, dat laatste, dat is natuurlijk zeker aan de orde, want hij zal nu ook de dood overwinnen. Hij zal zijn koninklijke macht ook betonen door bij het graf van Lazarus te staan en te zeggen, en dan heeft het ook nog effect, Lazarus, kom uit. Misschien zou je ook nog kunnen zeggen dat meer dan eerder de Heer Jezus in deze geschiedenis ook nog weer iets van zijn priesterlijke bewogenheid laat zien, van het deelnemen in het lot, in het leed van zijn discipelen. Maar de vraag is, ik zei, het een sluit het ander niet uit. Juist het feit dat Jezus tot hen gezegd had dat deze ziekte niet tot de dood was, maar tot verheerlijking van God. En ook opdat de Zoon van God daardoor verheerlijkt zou worden, heeft hij eigenlijk aan Martha en Maria laten weten, ik neem het wel over van jullie. Het ligt nou in mijn handen. Het gaat niet om Lazarus, het gaat niet om jullie, maar het gaat om mijn zaak. Ik moet hierdoor verheerlijkt worden. En als ze dat begrepen hadden, dan hadden ze verwachting kunnen hebben. Grote, sterke verwachting. Te midden van al de vragen hadden ze dan toch vast en zeker kunnen weten. Maar als het tot verheerlijking van hem gaat, als dat de bedoeling is, dan kunnen we gerust zijn. Dus ik denk toch wel dat er een bepaalde, ja, hoewel het een is natuurlijk waar, dat er iemands ogen moeten geopend worden. Voor elk onderdeel van de waarheid Gods moeten we weer verlichte ogen ontvangen. We kunnen wel eens wat gezien hebben. Maria heeft aan de voeten van de Heer Jezus gezeten. Ze heeft van zijn onderwijs het een en ander geleerd. Maar toch blijft de mens onkundig. Toch moet iedere keer weer het verstand geopend worden. Neem nou de discipelen. Ze hebben zo lang met de Heer Jezus omgang gehad. Ze begrijpen het helemaal niet als Jezus nou van hen weggenomen is. En als hij aan het kruis sterft. En dan moet de Heer Jezus na zijn opstanding nog weer eens een keer heel nadrukkelijk hun verstand openen. Zodat ze de schriften dan eindelijk beginnen te verstaan voor zover die over hem en over zijn weg van vernedering spreken. Dus, en dat zal wel door moeten gaan ook. Iedere keer als de Heere wat nieuws aan de zijnen wil openbaren, als hij ze een nieuw aspect van zijn verlossingswerk wil leren, dan moet hij eerst weer die duisternis die er in het verstand is, in het hart is, wegnemen. Maar het feit dat die duisternis er is, iedere keer weer, dat is ook de oorzaak van het feit dat ze zoveel in het donker gaan. Want als het woord werkelijk verstaan wordt, dan hoef je nooit in donker te gaan. Als al de belofte Gods werkelijk voor ons verstand, voor ons geloof doorzichtig waren, dan hoeft de mens nooit te twijfelen. Want het ligt van Gods kant zo onuitsprekelijk vast. Het ligt in de eeuwige verkiezing vast. Het ligt in het volkomen verlossingswerk van Christus vast. Het ligt in de beloften Gods. En die zijn allemaal ja en amen vast. Als je dat zonder enige twijfel zou geloven, dan is er geen enkele reden om in donker te gaan. Maar waarom gaan Gods kinderen in het donker? En waarom zijn er vertwijfelingen? En waarom is er soms bijna het punt van de wanhoop? Ja, omdat we het niet verstaan. Nou, en dat is ten eerste vanwege dat verstand dat weer verlicht moet worden. Maar het blijft toch ook een schuldige onwetendheid. Het is een factor van ongeloof dat ons parten speelt ook. Ik heb Gods waarheid niet geloofd. Dat was eigenlijk de diepe smart van Petrus ook. Toen hij naar buiten ging, toen die haan kraaide en toen hij bitter weende, toen was het ten diepste, ik heb het niet eens willen geloven wat hij zei toen hij me aankondigde dat ik zo slecht was dat ik dit kon doen. Hij heeft Jezus niet geloofd. Nou, en dat is denk ik de verootmoediging die een mens iedere keer weer mee moet maken. Dat hij voor Gods aangezicht moet belijden. Heere, had ik het nou maar geloofd? Had ik het nou maar ingezien? Had ik nou maar uw woord voor waarachtig gehouden? Daardoor heb ik mezelf in het donker gebracht en daardoor heb ik u zo vaak onteerd. Ten diepste zit het daar, denk ik, op vast bij Martha en Maria. Terwijl er aan de andere kant, en daar zie je hoe wonderlijk het kan liggen, terwijl er aan de andere kant toch, en dan denk ik weer aan dat woord uit vers 22, in ieder geval bij Martha, iets van geloofswerkzaamheid geweest is. Want anders kon ze niet zeggen, maar ook nu geloof ik het nog. Dus het is ophoop, tegenhoop, zoals Paulus het uitdrukt. Het is, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Zoals die vader van die maanzieke jongen zegt. Ja? Wie nog meer? Ali. Nou, niet hetzelfde, maar als het geloof niet in beoefening is, dan is de deur open voor ongeloof. Een slapend geloof is nog geen ongeloof, maar een slapend geloof nodigt wel het ongeloof uit om direct dan zijn werk te doen en over te nemen. Ik denk dat je het zo moet zien. Ja. Rien? Ja. Op verschillende manieren, ja. Ja. Hmm. Die zeiden het. Ja, de vraag is dus of hoe Lazarus er nou over gedacht, laat ik het dan even zo zeggen, hoe Lazarus er nou over gedacht zou hebben als hij had geweten dat zijn zusters het zo tegen de Heere Jezus lieten zeggen. Die gij lief hebt is krank. Ja. 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 Ja, ja. Ja, hoe Lazarus daar dan, als hij nog in leven was, op gereageerd zou hebben. Terwijl hij dus toch in zijn lichaam wel voelde van het gaat wel naar de dood toe. En als hij het allemaal bewust meegemaakt heeft, dan is hij dus op een gegeven ogenblik inderdaad toch ook door de poort van de dood heen gegaan. Het zou best kunnen wezen dat Lazarus op dat moment ook in grote onzekerheid verkeerd heeft ten aanzien van, ja, wat moet ik nou met het woord van de Heere? Kijk, je raakt hier een ander probleem aan, een probleem dat wij niet op kunnen lossen. Als het gaat over de gestorven Lazarus, dan kun je natuurlijk heel wat vragen stellen, waar is die nou geweest? Waar is zijn ziel geweest na zijn dood? Die vragen hangen samen met andere vragen van hoe heeft Lazarus nou zijn eigen dood beleefd? Want voor hem is zijn sterven niet een doorgang tot het eeuwige leven geweest. Ik kan nooit geloven dat Lazarus na zijn sterven in de hemel geweest is. En dat hij dus weer uit de hemel terug moest in zijn lichaam om op aarde verder te leven, dat zou een straf voor hem geweest zijn. En niet minder dan een straf. Want dan moest hij weer in het lichaam der zonde. Terwijl hij 4 dagen lang de volmaakte heerlijkheid heeft ontvangen. Dus ik kan niet geloven dat degene die door de Heere opgewekt zijn, of dat nou Lazarus was, of de jongeling erna in, of in het Oude Testament een aantal, dat die na hun sterven overkomen is wat in een normale weg een kind van God overkomt. Want voor zo een is sterven een doorgang tot het eeuwige leven, afsterven van de zonde. En dan ga je naar Gods altaren, om zo te zeggen. Nou, als dus bij Lazarus dat niet het geval geweest is, dan is zijn sterven ook niet een ontslapen in de Heere geweest. Maar dat zijn zulke dingen die wij ons niet voor kunnen stellen, omdat niemand dat meegemaakt heeft, dat we er eigenlijk ook niet veel van kunnen zeggen. Hij is in ieder geval niet of verschrikt gestorven, zeg maar, bang voor het oordeel. Hij is ook niet juichend heen gegaan van, nou mag ik naar de Heere, dat kan niet. Ja, hoe het gegaan is, ja, ik weet het niet, maar hoe hij gereageerd heeft om daar kan ik denk ik wel wat op zeggen, hoe hij gereageerd heeft op het feit dat ze hem verteld hebben van, ze hebben de heiland verteld dat hij jou lief heeft. Nou, je zou kunnen denken dat Lazarus daarop gereageerd heeft, ach, wat een hoge woorden hebben ze gebruikt. Het zou ook kunnen wezen dat Lazarus gedacht heeft, ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Dat weet ik. Hij heeft mij lief. En ik weet dat daaruit omdat ik hem lief heb. En dat kan alleen maar wederliefde zijn. Het kan best wezen dat Lazarus daar mee ingestemd heeft. Dat zijn zusters het zo aan de Heer Jezus hebben laten weten. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat iemand, als dat van je gezegd wordt, dat toch wel eens een beetje schrikt van, jongen, dat zeggen ze nou wel van me, maar durfde ik dat nou van mezelf maar zeggen, dat de Heere mij lief heeft, want dat is natuurlijk geen geringe zaak. En een ander kan dat misschien eerder van je geloven dan dat je het van jezelf gelooft. Dat kan ook. Ja. Nog meer vragen? Die? Ja, die liefde werd zeker beproefd. Hun liefde werd beproefd, maar net wat ik zei, de liefde van de Heere is er niet minder om geweest, geen seconde. En dat is wel gebleken ook, maar het is zeker wel een liefde die door de beproeving heen moest, ja. Ja. Bart nog? Nee. Ja, deze vraag gaat toch even terug op wat ik zo pas zei, dat ik niet zo makkelijk kan geloven dat Lazarus na zijn sterven in de hemel geweest is wat zijn ziel betreft. De vraag is van, kan dat even goed toch niet geweest zijn dat hij in de hemel geweest is, maar dat daarna wat hij daar meegemaakt heeft eigenlijk door de Heer als het ware achter een sluier gestopt is, zodat Lazarus zich dat ook niet meer goed kon herinneren en dus het ook niet meer zo miste in de tijd dat hij weer terug was. Met als uitgangspunt, met als argument, er staat toch geschreven in de catechismus dat de ziel van stonde af aan tot Christus haar hoofd wordt opgenomen bij het sterven. Ja, dat laatste, dat stem ik helemaal toe en dat is ook altijd het geval. Behalve, naar mijn gedachte, bij deze gevallen van mensen waarvan God van tevoren wist dat dit niet de dood zou zijn waar ze in zouden blijven. Kijk, goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. En de Heere wist dus, en van Lazarus en van de jongeling erna in, dat zij na enige tijd weer uit de dood in het leven terug zouden keren. Nou, dan is naar mijn gedachte het heel goed mogelijk dat in die uitzonderlijke gevallen de Heere een uitzonderlijke weg met die mensen gegaan is. Het is ook een heel uitzonderlijke gang die ze gemaakt hebben. Waarom zou de Heere met hun ziel ook niet heel uitzonderlijk gehandeld kunnen hebben? Zonder dat we dat inderdaad nou ja dogmatisch hoeven vast te stellen. Maar voor mij betekent dat dus nog niet dat die regel van de catechismus ook in deze gevallen van toepassing is. Ik weet wel, die gedachte die is ook wel verkondigd en verdedigd. Lazarus is daar wel geweest in de zaligheid. En daar heeft hij geen herinnering meer aan overgehouden. Dat voorbeeld van Paulus, dat is naar mijn gedachte toch wel wat anders. Die heeft, ja, hij weet zelf niet hoe dat geweest is, maar dat is toch niet in de hemel geweest zijn. Dat is opgetrokken geweest in een visioen en daar dingen zien, gezien hebben. Maar kijk, Paulus is bijvoorbeeld niet, en daar heb ik trouwens nog een argument wat Lazarus betreft, Paulus is niet voor de rechterstoel geweest. Paulus is ook niet, als ik het nou zo mag zeggen, toegelaten tot de hemel. En je kunt alleen maar toegelaten worden tot de hemelse zaligheid als je de rechterstoel passeert. En als je daar publiekelijk vrijgesproken bent. He? Nou, dat is met Lazarus ook niet gebeurd. Want dan zou Lazarus twee keer voor die hemelse rechter geweest zijn. Eén keer bij dit sterven en één keer bij het laatste sterven, bij het tweede sterven. Dat is een argument te meer, zo sta ik nu ineens te bedenken, dat ik toch niet geloven kan dat Lazarus toen in de hemelse zaligheid geweest is. Ik voor mij kan niet anders geloven, het is voor hem een hele bijzondere weg geweest. Een uitzonderingsweg. Ja. Ja, dat hangt er maar vanaf. Voor de Heer Jezus was hij ook dood. Dat hij hem echt in de macht van de dood zag en wist. Want anders zijn die tranen van de Heer Jezus ook niet echt. Hij heeft echt verdriet gehad over het feit dat de dood deze vriend van hem weggenomen had. En dat die dood zoveel ellende en schade veroorzaakt, ook bij de achterblijvenden. Voor Jezus is het ook volledig ernst geweest, dat graf. Ja, Gerrit? Ja.
En dan zegt hij, als je ziet hem dan doodvragen, hij is toch gestorven.
Ja.
Zou dat er ook heel fijn zijn dat het toch naar wat u zegt, toch niet opgenomen.
Oh ja. Nou, dan ga je de kant van de zielenslaap op en die wil ik dan ook niet uit. Dan maak je er, zoals Bart zegt, een soort tussenoplossing van. Ik kom op dat slapen een volgende keer wel terug, want dan komt dat in het volgende stukje apart aan de orde. Dus dan zal ik daar wel wat van zeggen, maar als je de richting van een zielenslaap uit wil, nee dan, nee. Ja, nou goed, laat ik dat dan maar even bewaren tot de volgende keer, waarom hij dat nou slapen noemt, ja. Goed, we zullen gaan stoppen. We zingen nog Psalm 130, het vierde vers. Hoopt op den Heer, gij vromen, 130. Het vierde vers. Heere, wij willen u danken nu wij vanavond dit gedeelte uit uw woord hebben mogen bespreken. Wat een wonder is dat, Heere, als dat van een mens gezegd kan worden dat hij een beminde des Heren is. En als, zoals dat in het geval van Lazarus was, door zijn zusters tegen u gezegd kon worden, Heere, die gij lief hebt, is krank. En als zo een beroep gedaan mag worden op uw liefde, op uw genade, op datgene wat bij u vandaan komt en van u uitgaat. Heere, laten wij deze dingen, zoals die in uw woord geopenbaard zijn, niet alleen maar verstandelijk nadenken, maar laten we er ook een persoonlijke zaak van mogen maken. Ja, maakt u het tot een persoonlijke zaak in ons leven. We kunnen het van Lazarus weten en we kunnen het van Martha en Maria weten en we kunnen het van verschillende anderen geloven dat de dingen zo zijn. Maar Heere, het zal er voor ieder van ons op aankomen dat het ook van ons geldt. En dat ook wij door uw genade getrokken en door uw liefde bemind zijn. Dat u met uw liefde ook ons hebt getrokken uit de duisternis tot het licht. Wij bidden van u, Heere, heilig, datgene wat we vanavond gehoord en besproken hebben aan onze harten. En wilt gij geven dat dat woord van u in ons leven kracht doet. Dat deed het in het leven van Martha en Maria ook. Niet altijd, hun ongeloof zat er vaak tussen en hun gebrek aan geloofsbeoefening speelde hun parten. En de duisternis, iedere keer moest die weer verdreven worden. Maar Heere, er waren toch ook echt momenten in hun leven dat ze het konden geloven. En als ze het konden geloven, dan konden ze het ook in uw handen geven. Schenk uw geest, ook in onze harten, Heere. En wilt u verzoening doen over al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Nou, van de maand, maar niet meer. Dat zou trouwens wel een hele rare dag worden ook, want dan moesten we op eerste kerstdag nog een keer Bijbelkring houden. Maar we doen het maar de tweede woensdag van januari volgende keer. Dinsdag hoor. Ja, nee, goed. Wel thuis.